Ja, dames en heren. Welkom bij de podcast Het Verhaal Van. Mijn naam is Remco Kraak. Je kan me ook kennen onder de alias R van U. En ik praat met mensen die een bijzonder verhaal te vertellen hebben. Niet vluchtig, niet snel, gewoon de tijd nemen. In Het Verhaal Van hoor je meer.
Toen ik klaar was, echt moeilijk gehad. En mijn grootste eis was in het leven dat mijn kinderen dat nooit zouden overkomen. Nou ja, dat is wel gelukt. Ik kan helaas niet voorkomen dat ze op dit moment natuurlijk ook verdriet hebben. Maar dat valt buiten mijn macht. Nou, ik hoop en ik denk wel dat ik een wel goede vader ben. Ik stel zeker mijn gezin op de eerste plaats. Kinderen helemaal bovenaan. Ik zeg niet dat dat altijd moet, maar dat gaat bij mij vanzelfsprekend eigenlijk. Ik hoop en ik verwacht toch wel een beetje dat zij daar ook zo over denken.
En vandaag heb ik de gast Edwin Lafleur. Een ras echte Utrecht supporter en teamleider van FC Utrecht onder de 9. Maar bovenal een liefhebbende vader, een toegewijde echtgenoot en een waardevolle vriend. Helaas is hij ernstig ziek en wordt hij ook niet meer beter. Elke dag opstaan met de gedachte dat je niet meer lang te leven hebt is moeilijk. Maar Edwin laat zien hoe je het draagt. We praten open over zijn leven, over de liefde, het vaderschap, FC Utrecht en vriendschap. Alleen grote mannen kunnen zich kwetsbaar opstellen. Edwin is een grote. Welkom bij zijn verhaal. Edwin, hoe is het met je?
Op zich wel goed, ondanks dat ik wel ernstig ziek ben. En op zondag gezegd niet meer zo heel lang te gaan heb. Maak ik er het beste van, met alles en iedereen. Op zich voel ik me verder prima. Het is alleen de toekomst is voor mij niet zo heel erg lang meer. En daar moet je even mee weten te dealen. En dat is niet altijd even makkelijk, maar ik probeer mijn beste beentje voor te zetten. Ook al gaat dat laatste ook al niet meer. Nee. Maar er zijn nog zat dingen die mij blij maken. Dus daarvoor blijf ik zeker nog gaan.
Ja, ik vind het ook heel knap. We hebben natuurlijk de laatste tijd wel intensief contact. En gewoon hoe open je erover bent. Ik denk dat voor andere mensen ook gewoon makkelijker maakt. Dus jij maakt het voor andere mensen ook makkelijker om daarover te praten. Ja. Want het is natuurlijk best wel een...
Het is heel zwaar. Het is voor je gezin heel zwaar. Voor mezelf uiteraard ook. Alleen ik heb graag mensen om me heen. En ik denk ook als je zielig in een hoekje gaat zitten, dat je dan toch de mensen eerder af gaat stoten dan dat ze je naar je toe trekt. Ja. Natuurlijk, ik heb lastige momenten, hele lastige momenten. Maar ja, er zijn ook zat voorbeelden van ik denk, dit is allemaal zo dierbaar. En blij en dankbaar dat ik dat allemaal nog mag meemaken. Ja. Dus daar komt het een beetje mee.
Mooi gezegd.
Ja.
En je zit in het verhaal van. Het verhaal is dus jouw verhaal.
Ja.
En ik wil eigenlijk helemaal teruggaan naar het begin.
Ja.
Naar je geboorte. Je bent geboren in Kanaleiland.
Ik ben niet geboren in Kanaleiland. Ik ben geboren in Witte Vrouwen.
Ja.
Maar al heel snel verhuisd naar Kanaleiland. Dat was vroeger gewoon echt een hele leuke wijk om te wonen.
Ja.
Met echt een gezellige buurt. En daar ben ik eigenlijk opgegroeid.
Kan je wat vertellen over je jeugd? Hoe heb jij je jeugd ervaren?
Ouders gescheiden, maar wel een prima jeugd gehad. We hadden het niet breed, maar ik ben eigenlijk niks tekort gekomen. Ik heb een broer die een paar jaar ouder is en ook een fanatiek Utrecht fan, dus als de hele familie eigenlijk is. Gewoon eigenlijk een prima jeugd gehad. Dus daar kan ik niks over zeggen, niet over klagen.
Leuk.
Dat is prima.
Wat voor kind was je?
Wat kind was ik? Ja, ik was een beetje te makkelijk, denk ik. Ik denk dat ik durfde niet zo snel nee te zeggen. Ik was in de omgang, denk ik, wat ik dan hoor, vrij makkelijk. Men noemde mij ook wel zo'n lief kind. Dus laten we daar maar op houden.
Ja.
Ja, hou ik dat maar even vast.
Waar lag je interesses als kind?
Nou ja, dat ging al heel snel. Ze lagen in ieder geval niet bij school. Dat, echt, ik had concentratievermogen van een praatpaal. Ja, dat is echt. Als ik huiswerk zat te maken, zat ik alleen maar naar de musjes op het, de vensterbank te kijken. Mijn interesse ging heel snel uit naar sporten, naar voetbal met name. En zelf voetballen, naar het voetballen gaan uiteraard. En dat typeert mezelf denk ik wel een beetje.
Ja,
ja.
Want jij werd op een gegeven moment keeper. Ben jij altijd keeper geweest? Of?
Nou, weet je hoe het gaat? Op een gegeven moment ga je op Knaarland. Ik weet niet hoe mensen dat die situatie een beetje kennen. Heb je altijd twee flats en daartussenin heb je een plein. En op dat pleintje werd altijd gevoetbald. En wat doe je dan? Ja, je wilt met de oudere jongens mee gaan spelen.
Ja.
Mee gaan voetballen. En waar kom je dan te staan? Ja,
in het begin.
Ga jij tussen die twee jassen staan en hou die ballen me tegen. Nou, dat kostte dagelijks kostte mij dat een broek. Maar zo ben ik wel keeper geworden. Dus,
maar gebleven ook?
Gebleven, ja. Ja, ja.
En getalenteerd? Feyenoord?
Dat is eigenlijk is dat wat later gebeurd. Ik ben eerst naar Desto gegaan. Dat was, als je op Kanaaland woont, was dat over de brug en je was er. Van Desto ben ik naar Zwaarle vooruit gegaan en van Zwaarle vooruit naar Hercules.
Ja.
Ja, allemaal mooie clubs. En bij Hercules komende ben ik een keer met wat medespelers naar dan noemden ze een talentendag van Feyenoord gegaan. Hoewel ik helemaal geen Feyenoord-supporter was, maar ik vond het leuk om een dagje met die jongens mee te gaan. En die zeiden van, joh, neem ook je kleding mee, want het is ook voor keepers. Nou ja, het zorgt ervoor dat ik een half jaar daar bij de jeugd heb mogen spelen, mogen keepen.
Mooi.
En vervolgens de keuze tussen mij en Carlo Lamy, de oude keepstrainer van Ajax is gekomen en ik ben afgevallen. Ik ben weer gewoon lekker weer amateurs gaan voetballen.
En waar ging je naartoe doen?
Ik toen ook weer terug naar Hercules.
Oh, ja.
En dan heb ik in die tijd, ik was ondertussen ook alweer 18, 19.
Ja,
dan ga je, je weet hoe het gaat. Niveau is niet meer zo hoog en dan ga je
worden belangrijker.
Ja, maar wat is er in het weekend? FC Utrecht.
Ja.
Ja, op een gegeven moment ga je de keuze maken van ik ga liever naar FC Utrecht toe. Ja. Dan dat ik zelf ga voetballen.
Mooi.
Althans op het veld. Dus dan ga je de zaal in en dat soort dingen. En dan wordt het puur voor de gezelligheid. En in het weekend stond in het teken van de FC.
Daar komen we zeker uitgebreid op terug. Zometeen naar FC Utrecht. Ik wil toch nog even terug naar je ouders.
Ja.
Hoe ervaar je jouw band met je moeder?
Ja, mijn band met mijn moeder is gewoon prima. Ik denk net zoals met ieder ander. Niet buitensporig of wat dan ook. Maar gewoon altijd respect voor je ouders hebben. En helpen waar je kan helpen. Zeker in deze coronatijd. Hè, dan moet je ook klaarstaan voor allemaal. Zeker voor je eigen familie. Wat dat betreft heb ik gewoon een prima jeugd gehad. En, ik denk een gemiddelde jeugd. Niet bijzonder, maar ik mag niet klagen.
Nou, jouw vader is op een gegeven moment verhuisd naar Friesland.
Ja, mijn ouders zijn elkaar gegaan. Die is naar Friesland gegaan.
Wat deed dat met jou toen?
Ik was vrij jong, dus dat deed me op zich niet zo heel veel. Op een gegeven moment zijn er geen contacten en dan krijg je zelf kinderen. En dan wordt het belangrijk natuurlijk, hè? Want die kinderen hebben dus ook nog een opa. En dan ga je op zoek. En mijn vader weten te vinden, ondanks dat hij...
Je hebt echt heel lang geen contact gehad.
Begrijp. Nee, dat is zeker... 25 minimaal ik geen contact gehad. En,
maar heeft hij een nieuw leven opgebouwd daar?
Een nieuw leven opgebouwd. Het contact was er gewoon niet. En op een gegeven moment dan ga je dat toch missen. Het gaat toch schuren. En samen met mijn echtgenote José heb ik ook... ben ik gaan zoeken. En eigenlijk heel simpel via internet. Naam ingetikt door het telefoonboek. Ja. En dan kwam die naar voren.
Zo.
En,
je had daarvoor nooit eerder de behoefte gehad om even te kijken. Van,
Nee, eigenlijk niet. En, nee. Weet je, het is, een scheiding is altijd iets tussen twee volwassenen. Waar uiteindelijk de kinderen dan... kan je echt de dupe worden, maar... ja, toch wel de gevolgen over zich heen krijgen. Dat ja, of het met de een vaak of met de ander geen contact meer is. Nou, dat hebben we hersteld. En we hebben gewoon de jaren die hij nog leefde, want hij is ook overleden inmiddels, hebben we gewoon geprobeerd het allemaal in te halen. Hij heeft de geboorte van mijn dochter meegemaakt.
Mooi.
Dus ja, dat zijn dan weer mooie dingen die je dan, ja, die ze niet meer van je afpakken.
Heb je voor je gevoel dat, is dat gelukt?
Wat bedoel je?
De band met je vader.
Ja, heel snel doordat hij, dat ik ergens zoon van hem was. In alles kon ik dat merken. In gevoel voor humor.
Ja.
Vooral ook de zwarte humor die ik...
Maar heeft hij je ook duidelijk kunnen maken waarom het contact op een gegeven moment...
Ja, dat is mij wel duidelijk geworden. En okay. Daar kan ik ook heel goed mee leven, hoe dat gelopen is.
Ja.
Geen boosheid of wat dan ook.
Dus als je dat weet en je kan het de plek geven, dat, dat is wat waard.
Ja. Ja, ik ben ook nog een paar keer naar... hij woonde dus in Friesland naar... Heerenveen, Utrecht geweest. En,
Was hij voor Heerenveen?
Ja, hij was voor Heerenveen, maar weet je. Ja. En dan een beetje kaart in de maling nemen.
Ja,
weet
lachen. Je.
Als je daar komt, haalde ik koffie voor hem. En dan vragen of je ook in euro's kon betalen. Werd hij een beetje quasi boos. En maar achteraf lagen we dubbel van het lachen.
Ja, dat zijn die leuke dingen.
Dat zijn de leuke dingen, ja.
Mooi, hè? Hey, nou we toch nog in de familiesfeer zitten. José, jouw steun en toeverlaat.
Ja, dat is echt mijn alles. Sinds 92 getrouwd.
Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Nou, op het werk. Ik werkte vroeger bij AMF, een van de sponsoren van Utrecht. Zij werkte op een regiokantoor in Rotterdam. En zo hebben we elkaar leren kennen. En ze deze kant op gekomen.
Maar dat was eerst liefde op het eerste gezicht?
Ja, op het gezicht. Stem eigenlijk meer. Want we hadden vaak telefonisch contact voor het werk. Ja. En totdat er een keer een receptie was in Rotterdam. Ja, toen kon ik het gezicht plaatsen bij de stem.
Ja.
Ja, van het ene kwam het ander. En,
ja.
Voor je het weet, dan ben je al heel lang getrouwd. En heb je twee geweldige kinderen. En, maar dat je zegt, het is mijn steun en toeverlaten. En zeker... wat zij allemaal voor mij doet en voor me gedaan heeft, dat is een hele diepe buiging met de gezondheid. En ze moet zichzelf ook maar staan en proberen te houden. En dat op onverklaarbare wijze lukt dat haar ook gewoon. Dat
is sterk en
trouw. Ongelooflijk. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Heel veel respect voor.
Ja.
En we zijn hier in Houten een hecht team met z'n vieren. Ja.
Ja. Ja, dan hebben we ook Milan en Evie.
Ja, klopt. Ja.
Wat voor vader ben jij?
Ik heb voordat ik heb ik best wel een vervelende jeugd gehad. Dus echt best wel. Daar wil ik er niet verder over uitdagen. Maar echt wel een. Toen ik klaar was, echt moeilijk gehad. En mijn grootste eis was in het leven dat mijn kinderen dat nooit zouden overkomen. Mm. Dat is wel gelukt. Ik kan helaas niet voorkomen dat ze op dit moment natuurlijk ook verdriet hebben. Ja. Maar dat valt buiten mijn macht. Ik hoop en ik denk wel dat ik een goede vader ben. Ik denk, ik stel zeker mijn gezin op de eerste plaats. De kinderen helemaal bovenaan. Ik zeg niet dat altijd moet, maar dat gaat bij mij vanzelfsprekend eigenlijk. Ik hoop en ik verwacht toch wel een beetje dat zij daar ook zo over denken.
Nou, dat weet ik wel zeker.
Ja,
ja. Hey, Milan op dit moment assistent trainer bij FC Utrecht onder de 8.
Ja, klopt.
Jij bent natuurlijk, gaan we daar nog dieper op in. Jij bent nu teamleider van onder de 9.
Ja, klopt.
Als jij naar Milan kijkt, zie jij vergelijkenissen in hoe jij de kindjes benadert en hoe hij de kids benadert?
Er is wel een wezenlijk verschil in de trainerschap en in het teammanagerschap.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar aan de andere kant in de benadering van de kinderen en in de omgang met de kinderen. Ja, dat... Daar zijn wij wel hetzelfde in. Dus we kunnen echt genieten van de jochies. De progressie die ze maken. De dingen die je doet voor de club. Hè. We zijn allebei fanatieke fan ook van de club. Uiteraard. Dat heeft hij ook wel met paplepel ingegoten gekregen.
Ja.
En wat ik hoor van mensen. Want ik ben uiteraard verder van objectief. Doet hij het gewoon hartstikke goed. En hartstikke leuk en wordt hij ontzettend gewaardeerd. Dus ja, ja dat is fijn om te horen.
Als jij hem dan zo ziet staan langs de lijn, dan moet dat wel een bepaalde trots.
Ja, super trots.
Maar je hebt natuurlijk ook al die jaren bij hem langs de lijn gestaan toen hij Bout voetbalde.
Klopt.
Evi die liep daar natuurlijk ook
die
mee rond.
Die
dacht
er ook
altijd
rond. Die zat, Milan is 21, Evi is 17. Ik ben altijd teamleider ook geweest bij de teams waar hij speelde. En toen hij stopte met voetballen, ben ik ook nog wel trainer geweest bij haar, weet je wel. Want die zin moet je geen onderscheid maken. En sinds je eigenlijk gestopt is met voetballen door blessures, ben ik teammanager bij de onder 9 geworden. Of eerst onder 8 en daarna de onder 9. En dat is mijn passie. Ja.
Hey, nog even terug naar José. Je hebt een beetje verteld wat zij voor jou betekent. En hoe zij is dus als partner, onvoorwaardelijke steun. Hoe ben je zelf als man voor José?
Nou, zij is gewoon een hele sterke vrouw. En ik ben echt wel vaak ook wel een beetje afhankelijk. Maar een beetje afhankelijk van haar geweest in alles. Ik bedoel, ze regelt alles. En ze wil ook alles regelen. Het is een control freak. Nou ja, als ze één control freak is, wordt de andere al als zelden iets makkelijker in het leven. Ja. Want het wordt toch wel geregeld.
Herkenbaar.
Ja, is herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Zij doet gewoon heel veel voor het gezin.
Ja, maar jij ook?
Ja, op andere fronten. Ik pik misschien de wat leukere dingen eruit dan...
Ja, maar weet je, als je dat zo zegt, als ik naar mijn relatie kijk... Mijn vrouw doet ook, regelt veel, doet veel... Ik doe heel veel met de kinderen.
Ja.
Dat zal dan bij jou waarschijnlijk ook zo... dat je die dingen eruit pikt. En kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen rol.
Klopt. Maar we hebben wel altijd... op een gegeven moment waren de jongens allebei aan het voetballen. Dus zowel Evi als Milan. En dan, ik ging dan meestal met Milan mee. Maar er ging ook altijd eentje met Evi mee. Het is niet zo dat bij de een niemand mee ging en bij de...
Nee, want Evi speelt nu nog bij het gooien.
Ja, die speelt meisjes onder 19 bij het gooien.
Ja.
Ook bloedfanatiek. Die zal geen training missen.
Wat is haar positie?
Rechtsbuiten. Alle trainingen heeft ze meegemaakt. Dus daar wordt ook keurig bijgehouden. Er staat gewoon 100% van de trainingen die is aanwezig.
Ja.
En dat kan ik ook wel waarderen hoor. Als je ergens als je op een sport zit, als je ergens voor wil gaan, dat je er ook gewoon altijd bent. En dat is, moet zeggen, wel jammer bij meidenvoetbal dat... die zijn toch iets makkelijker net afzeggen. En dan kan zij zich vreselijk aan ergeren.
Ja, maar dat zegt wat over de discipline en...
Weet je, bij ons alles mag, niks moet. Maar als je ergens lid van bent, dan...
Nee, maar je gaat wel een commitment aan. Ja, absoluut. Weet je wel, je bent een team.
Ja.
En dan is het niet, maandag kom ik wel, woensdag kom ik niet. Nee. En dat vind ik ook.
Dat is er bij ons ook niet bij. Dat,
Nee, als we gaan, dan gaan we, dan gaan we 100%.
Precies.
Nee, zo is het. Hey, 6 VWO op het moment.
Ja,
dus die zit in het examenjaar.
En,
dat moet sowieso door de coronaperikelen.
Ja, dat is vreselijk.
De situatie met jou erbij, dat maakt het, lijkt mij, enorm lastig.
Klopt, het is bijna alleen maar online les. En in je examenjaar met de thuissituatie. Ja, maar weet je, de komt ze vanochtend van... ik had een 9,2 voor Duits. Ik geloof dat ik nog meer aan het glimmen ben dan dat zij dat is.
Ja.
Maar dan kan ik gewoon super trots zijn. Ik bedoel, niveau zegt me niks. Hè? Ik bedoel, als je VBO hebt of wat dan ook.
Nee.
Ik bedoel, boeien. Het gaat erom, doe jij je best? Heel simpel gezegd.
Wat haal je eruit?
Ja. Wat haal je eruit? Hè? Wat zit erin?
Ja. Ja.
En, maar dat ze gezien de omstandigheden zo weten te presteren. Ja, dat vind ik ongelooflijk knap.
Hey, en als jij naar je gezin kijkt, welk moment in je leven was jij nou voor je eigen gevoel het gelukkigst?
Oh, dat is een goeie. Ja, maar ik denk dat je iedereen met kinderen, dat elke stap die ze hebben, die ze maken, heeft deze leuke kanten. Dus Ik denk dat ik voordat ik te horen kreeg dat het allemaal tot de verkeerde kant op ging. Ja, dat op dat moment eigenlijk het gelukkigste was. Het, ja, weet je, alle vlaggen stonden op groen, hè. Dus met de opleiding, met werk van mijn genoten, noem alles maar op. Het zat niet tegen.
En dan, jullie deden leuke dingen, gingen op vakantie veel?
Ja.
Amerika, Canada.
Amerika is wel een van de plekken waar we echt heel erg graag kwamen. Dit jaar zouden we ook gaan, maar gelet op gezondheid, maar ook corona is dat niet doorgegaan. Maar dat was wel een uit de hand gelopen hobby.
Amerika.
Ja,
maar wat vonden jullie wat vinden jullie als gezin zo mooi aan Amerika?
Nou ja, weet je, de verscheidenheid. Je kan bij spreken een week in een stad rond toeren in New York, maar je kan ook gewoon 3 weken door een staat toeren. En dat je allerlei parken ziet en het is gewoon divers, weet je. Als je naar het zuiden gaat, dan zit je dus het palbomen.
Ja.
Dan ga je naar het noorden, richting Canada. Dan zit je op een berg met sneeuw in de zomer.
Ja.
En dat is gewoon het leuke van Amerika, dat het zo divers is.
Je hebt ze wel de wereld laten zien.
Ja, nou, die gelukkige omstandigheid waren wij. En dat heb ik ze ook altijd wel meegegeven. Als ze richting Schiphol gingen, dan wisten ze al, ik kwam met de preek van pa.
Ja.
Van jongens, let op, dit is niet iedereen gegeven.
Nee.
Geniet ervan en beschouw het ook niet als iets vanzelfsprekend.
Nee.
Ja, want het is best bijzonder dat we dat kunnen doen. En zo zit ik er nog steeds in.
Is dat een les die je... Zijn er meerdere lessen die je... Of lessen? Wat wil je kinderen meegeven? Wat geef je kinderen mee? Wat vind jij belangrijk?
Ja, respect. Ik denk dat vooraan staat bij mij, bij ons. Dus altijd respect voor de ander. Tenzij je vreselijk wordt onuitgehaald door die ander, dan ben ik ook iets makkelijk in het laten vallen van dat respect.
Ja.
Dat respect moet wel van twee kanten komen.
Ja.
En ik denk dat dat wel goed gelukt is. Als ik zo omheen hoor van, dan denk ik niet dat hij het verkeerd heeft gedaan met de kids. Tot nu toe.
Ze zijn goed opgedroogd.
Ja, dat wel. Zeker weten. Ja.
Heel lief.
Ja.
Hey, er is wel iets in jullie gezin. Wat toch wel een paar keer per jaar dat jullie een beetje tegenover elkaar staan. Met elkaar.
Ik weet waar je naartoe wil.
Ja. De liefde voor Feyenoord.
Nou, niet mijn liefde, maar dat is... Kijk, mijn vrouw die komt uit Rotterdam. En,
mag het.
Nou ja. het had erger gekund natuurlijk. Ja. Maar die heeft jaarlang... Voorwerk bij ASR heeft ze heel veel contact gehad bij Feyenoord. En die in ieder geval hebben we ook regelmatig bij Feyenoord gezeten. Ook bij Feyenoord Utrecht en dergelijke. Het zijn ze vergeven. Het is alleen
maar Evie ook, hè?
Evie ook, ja. Die is er niet vanaf
te brengen. Terwijl ze wel de mogelijkheid had om met jou... gewoon naar FC Utrecht te gaan.
Sterker nog, ze heeft ze jaren dat wij met z'n tweetjes, omdat Milan op een gegeven moment, ja, dan ging hij ook naar de Bunningseid en ik zat dan op Zuid.
Ja.
Zijn we met z'n tweetjes gegaan.
Kijk, dus ze heeft alle, je hebt er eigenlijk alles aan gedaan om het, om ook het virus...
Het is uiteindelijk toch haar eigen keuze geweest.
Ja,
het is,
goed. Op een gegeven moment moet je dat dan ook maar respecteren.
Precies. Nog steeds hoor. Ze is nog steeds op haar manier echt wel fanatiek voor Feyenoord. En prima. En dat geeft ook wel leuke situaties. Ook wel minder. Als je de bekerfinale verliest, dan is het wel minder.
Ja, dat is kleut, hè?
Maar het is ook best wel eens leuk om even elkaar een beetje op te stoken.
Ja, hoort erbij, toch?
Zeker
wel. Dat is wel leuk als dat in het gezin gewoon kan.
Ja, dat moet ook. En in die zin...
Nee, maar ik bedoel dat die mogelijkheid er is. Dat de ene helft voor Feyenoord is. Ja. En de andere helft voor Utrecht. Dan is het juist leuk om... Moet ik zeggen... Tegen Feyenoord... we zijn altijd vaak wel de betere. Maar op een of andere manier... trekken we vaak het kortste eind.
Ja, maar dat is tegenwoordig wel bij meerdere clubs helaas. Ja. Dat we dat hebben. Ja. Maar bij Feyenoord is inderdaad wel heel vaak...
Ja, dan denk je van, we pakken ze.
Ja, het gaat lukken. En dat is gewoon sneaky ploeg ook.
Ja. Laten we hem snel over ophouden.
Goed plan.
FC Utrecht is een passie, is een hobby van je. Heb je nog meer hobby's?
Ik vind het leuk om naar concerten te gaan. Heel lang niet gedaan ook, maar ik vond het gewoon leuk om inderdaad naar concerten te gaan. Maar
van?
Nou ja, Simple Minds, Simply Red, Level 42, een beetje uit die tijd. Dat kan ik wel waarderen.
Ja.
Ik moet zeggen, ik denk dat mijn gezin gaat lachen als ik dat zeg, inderdaad. Tekst onthouden kan ik al niet. En hier wordt gewoon van A tot Z alles meegezongen. En ik ben al blij als ik het refrein kan meeneuren. Maar het is altijd goed om lekker muziek op de achtergrond te hebben. Ja.
Heb je favoriete nummers?
Maar dat is ook zoiets. Weet je, mensen die kunnen zo makkelijk nummers oplepelen met de namen, titels en dat soort dingen. En daar ben ik zo slecht in.
Ja, maar vaak is het ook het ene moment in je leven heb je dit. En ligt maar net in welke fase. Stemming of...
Het is wel tricky. Ik heb natuurlijk... Dat is eigenlijk... Dat was daarvoor voor ik het al een geweldig lied. Dat is Ti Amo. Nee, dat kennen we allemaal wel, denk ik.
Umberto.
Ja, onder de Utrecht supporters.
Ja.
En dat is voor mij kippenvel.
Ja.
En
ik voel hem nou ook al.
Ik kan je vast verklappen dat die op mijn lijstje staat.
Ik moet ook meteen weer aan die avond denken.
Ja, ik ook. Het is koud vanwege de temperatuur toen. Maar ook gewoon kippenvel vanwege de sfeer. En,
Het was een hele bijzondere sfeer was dat.
Ja.
Sporters van andere clubs, allemaal sjaaltjes van Den Haag, Feyenoord. Alles liep een beetje door elkaar, dat kon toen.
Milan nog een mooie tekening gemaakt die bij de hoofdingang heeft gelegen.
Ja.
Die net een beetje besef kreeg van wat is er allemaal aan de hand.
Ja.
En,
weet jij nog waar je was? Toen je het hoorde?
Ik was thuis. Volgens mij had ik een vrije dag. En ik ben... ik heb het gehoord. Ik ben daarna naar de Galgenwaard gegaan. Volgens mij was ik nog een van de eerste ook die daar was.
Oké. Okay.
En... dus ik ben daar eigenlijk de hele dag geweest. En ik heb die... daarvoor de hoofdgang ook die rij bloemen en...
Ja.
Shirtjes, sjaaltjes heb ik zien groeien.
Ja.
En volgens mij heb ik net weggegaan voordat Wesley Sneijder kwam.
Ja.
Was ik volgens mij net richting huis. Maar ja, dat zijn... ik denk dat ik namens heel veel Utrechters spreek. Dat vergeet je never nooit. Het is...
Nee, maar weet je wat het is? FC Utrecht is ook gewoon... je bent gewoon een vereniging, weet je wel. Het is gewoon een warme, hele... je bent een familie of zo.
Ja.
Het was wat voor jou het FC Utrecht gevoel?
Ja, ik heb nu natuurlijk de ervaring van alle kanten. Hè, als supporter, als medewerker van de club. Het is gewoon een ontzettend warme club. En ik denk dat wel eens wordt vergeten. Hè, dan moeten er ook gewoon zakelijke beslissingen worden genomen. En wij Utrechters zijn natuurlijk best wel van de kritische.
Ja, zeker.
Maar dat is lang niet altijd terecht. Een moment samen te juichen als we horen hoe de selectie er komt uit te zien. En als ze dan niet goed lekker met elkaar kan samenballen, dan is de selectie helemaal verkeerd uitgekozen. Daar heb ik nog wel eens moeite mee. Hoewel ieder zijn mening moet hebben, hè? Want alsjeblieft.
Maar het is wel, het klopt hoor. Het is sowieso wel goed om kritisch te blijven. Maar ja, het is natuurlijk wel echt het voetbal. De ene week ben je een held en de andere week kan je er niks van.
Ja, maar weet je, je hebt natuurlijk ook... vorige week hebben alle seizoenkaarthouders gewoon hebben een bezoekje gehad. En dan kan je nagaan, dat zijn allemaal vrijwilligers die op stap zijn gegaan door het hele land.
Ja.
En 99% van de mensen gewoon razend enthousiast en die kunt waarderen. Maar ja, dat die 1% dan boos wordt omdat ze dan... 5 minuten te vroeg of te laat komen. Ja, daar heb ik wel eens mijn bedenkingen bij van jongens.
Ja, dat ligt dan meer aan die mensen dan.
Ja, dat is ook wel zo. Maar het geeft ook wel aan dat de club zoiets organiseert. En welke club doet dat? Ik bedoel, ik denk dat er misschien in het oosten van het land één club is die dat tegenwoordig ook vaak doet.
Twente.
Ja, maar daar zijn we wel aardig uniek in hoor.
Twente doet dat ook inderdaad, ja.
Twente is ook heel erg maatschappelijk betrokken.
Ja.
En Utrecht heeft daar volgens mij... die heeft daar gewoon een eigen afdeling voor.
Hè? Ja.
Maatschappelijk. En die timmeren zo goed aan de weg... met allerlei bezoekjes aan zieke kinderen... aan bejaarden, noem alles maar op. En ja, de hele regio wordt erbij betrokken. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is.
We hebben daar zitten ze heel erg op, ook maatschappelijk.
Ja.
En ik denk dat dat ook gewoon is goed voor de uitstraling van
dat
de club.
Ja, dat vind ik wel.
Hey, als we het dan toch over de uitstraling van de club hebben, even een bruggetje naar Frans van Zeumeren.
Ja.
Heb jij daar gevoel bij?
Ja, natuurlijk. Mijn zoon en ik, Milan en ik, gingen ook altijd naar die technische avond. Ja. Waar je elk jaar voor opgegeven. Ook al zoiets waarvan ik, dat is ook uniek. Hè, dat je gewoon trainers, spelers, iedereen gewoon even persoonlijk kan spreken met een witte balletje erbij. En,
gewoon laag.
Ja, weet je. Dan spreek je met Verzeumer en laat eerlijk zijn, het is er gewoon eentje van ons.
Ja.
Ja, alleen zijn portemonnee is wat dikker. Ja. Maar
wat je zegt,
voor de rest zit bedoel, hè?
Het is, ja, er zit geen verschil in.
Nee.
Weet je wel, dat is echt, er zit echt geen verschil in. Ik had je net wat verteld dat ik wat dingetjes natuurlijk, dat ik achter wat dingen aangegaan ben voor je. Ik heb ook een woordje van Frans voor je.
Nou.
Dus die ga ik eventjes laten horen.
Heel speciaal.
Beste Edwin. Ik wil mijn waardering uitspreken wat jij betekend hebt voor de club. En ik wil je graag een hart om de riem steken. Ik heb gehoord dat je ziek bent. Nogmaals, veel sterkte. En ook een echte FC Utrechter. Waar ik van hou. En Edwin... Nogmaals, alle sterkte en ik wens je het allerbeste.
Poeh, kom wel even binnen.
Ja.
Ja, weet je, dit is zoals ik denk dat Frans is. Ik bedoel, ik ken hem niet persoonlijk. Maar je hoort uit alles, dat komt uit zijn hart. En, zo'n man is dat gewoon. En als je dat dan... Als je die moeite voor je wil nemen, omdat... kan ik alleen maar heel erg waarderen.
Wow.
Het is... mensen zeggen wel, het is overdreven, maar... kijk, als Utrecht je leven is, hè, gewoon een groot deel van je leven... Ja, dan komt hij wel in de categorie held voor mij, hoor. En of hij dat nou leuk vindt of niet, dat ik het zeg. Maar het is wel het gevoel wat ik erbij heb.
Ja,
dus
ja, mooi.
Echt heel mooi. Mooi mens.
Ja.
Ja.
Ik heb nog iemand die wat tegen je wil zeggen. Als je nu naar de huidige selectie kijkt, dan denk ik dat er twee jongens zijn die een plekje in je hart hebben. Ik denk dat dat Willem Jansen is. Ook natuurlijk omdat hij de vader van derde is. En derde is een spelertje van... Onder de 8, waar Milan natuurlijk weer je zoon mee te maken heeft.
Klopt.
Dus ik heb ook een woordje van Willem.
Ja, geweldig.
Willem voor je.
Hey Edwin. Ik krijg natuurlijk wel vaker van dit soort verzoeken. Voor het inspreken van een video of een audioboodschap. Om allerlei redenen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het zoeken naar woorden voor jou best wel lastig is. We kennen elkaar niet eens zo goed. Maar wat we natuurlijk delen is de passie voor de mooiste club van het land. Onze club. Beiden zijn we daar inmiddels al enige tijd werkzaam. Jij in de rol van teammanager in de academie. En we kennen elkaar natuurlijk ook jij als vader van Milan. En Milan is de assistenttrainer van Derre. Mijn zoon die in de onder 8 van FC Utrecht speelt. En vanuit mijn rol bij de club wil ik je ontzettend bedanken voor de trouwe inzet en de steun aan de club. Iets wat ik natuurlijk enorm waardeer. Ik wil jou bij deze ook beloven dat ik mijn stinkende best zal blijven doen. Zolang ik bij FC Utrecht speel, om jou trots te laten zijn op jouw clubpie. Daarnaast heb ik net als jouw zoon Milan een passie voor het trainersvak. Ja, en wie weet dat wij in de toekomst nog wel eens samen de kans krijgen... om samen te werken. Ja, dat zou natuurlijk ook ontzettend mooi zijn. En ik weet zeker dat jij dat ook geweldig zou vinden. Voor nu hoop ik dat je nog zo lang mogelijk mag blijven genieten... van jouw familie en dierbaren. En van jouw clubpie. Met hopelijk veel minder leed dan je nu helaas moet ondergaan. Nou, ik denk aan je en hou je taai, Edwin.
Ja, wat moet je daarop zeggen? Dat is... Ja, daar ben ik zo dankbaar voor dat hij dat, voor mij wil doen. Het geeft ook gewoon echt aan hoe Willem zelf is. Hij is gewoon een van de ouders van de spelers onder 8. Die heel erg betrokken is bij zijn zoon, bij de club. En bij de mensen van de club. En dat is toch uniek? Ja. Bedoel, waar vind je dat?
Ja.
Kijk, ik denk wel... kijk, het is een voetbalclub. Hè? Laten we reëel zijn. Het is, dit is echt een clubmens. Zijn liefde voor Utrecht gaat verder dan van de gemiddelde speler. En dat 100%. Is een andere speler niet kwalijk te nemen. Alleen het is
soms
verdomd goed dat je dit soort mensen, dit soort lieve mensen, goede mensen erbij hebt. Waarmee je ook als club naar de toekomst kan kijken.
Ik denk dat precies wat je zegt, weet je wel. Kijk, dit zijn lieve mensen met de hart op juiste plek. Echte clubmensen.
Ja.
En die moet je binnenhouden.
Ja.
Die mag je niet weg laten gaan.
Nee, klopt.
Maar dat komt goed.
Die gaat
niet weg.
Kijk, en als ik dan... dan ben ik toch weer... ik ben toch vader, toch trots wat hij dan ook over Milan zegt. En kijk, als ik het roep, dan dat is heel makkelijk. Ja, ik ben zijn vader.
Ja.
Ik roep al snel dingen wat dat betreft.
Ja,
maar als andere mensen dat dan bevestigen en dan zeker nog... Ja, een Willem Jansen, laat ik het... Trots.
Ja.
Trots op alles. Ja.
Ja.
Trots op mijn club, trots op mijn zoon, trots op Willem. En ja, fijn om te horen. Echt heel fijn.
Mooi. Nou, dit was het. Grapje.
Dat weet ik niet.
Er is nog een speler, hè? Misschien voor de luisteraar niet voor de hand liggend.
Ik weet waar je naartoe gaat, ja. Denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Die ook gewoon verdrietig is natuurlijk. En dan zou ik hem ook maar meteen...
doe maar.
Hebben we het meteen gehad.
Hebben we het maar gehad.
Hebben we het maar gehad.
Ja.
Hi Edwin, it's Emil here. Yeah, I just wanted to tell you that ever since the first time that we met, and when I met you and your son Milan at the event at Galgenwaard, was it now? It's over 2 years ago, I think. And we spoke a long time. And yeah, I just find both you and your son so friendly. And it was such a nice welcome for me to come to this club. And then you were there. And then ever since that day, you know, every time when we see each other, you're always so happy. And, you know, just bringing a positive energy. And you always makes me smile every time that we see each other. So I just wanted to let you know that I think you're an amazing human being. And you're awesome, man.
Ja, dat net wat je zegt, dat verwacht je er niet. We hebben, Milan en ik gaan ook altijd met die technische avond. En daar hebben we inderdaad echt heel lang gesproken met Emiel. Die is ook net weer even geen gemiddelde profvoetballer.
Geen gemiddelde profvoetballer, nee.
Nee, dat is... Hij was, ik zou je vertellen, misschien dat we daar nog bij komen in Seattle bij een van mijn grote vrienden. En daar hebben wij midden in de nacht een wedstrijd van Utrecht zitten kijken, oefenwedstrijd. Dat was ook de eerste wedstrijd van Emiel.
Oh ja.
Nou, we waren gelijk razend enthousiast over zijn inzet en hoe hij zich gedroeg op het veld en... dat was ook een beetje de aanleiding van het gesprek met de technische avond. En we hebben echt wel een uur, anderhalf uur met hem staan praten. En een uniek mens. Gewoon echt een superlief mens. We vonden het ook echt allebei echt heel jammer dat hij wegging. Want hij had eigenlijk ook heel goed gepresteerd in die na-competitie toen.
Ja.
En blij dat hij weer terug is. En ik hoop dat hij nu kan laten zien wat hij kan. Want ik denk dat het zeker een potentiële basisspeler is.
Ja.
En ja, ook nu ben ik weer niet objectief. Nee.
Nee, nou ja. Ik ben ook wel positief over hem.
Ja.
Vooral over de inzet. Het is wel iemand die, ja, die het vuur uit zijn sloffen loopt.
Het is iemand die echt hoort. Ik ga ook heel vaak bij trainingen kijken.
Ja.
En echt wel iemand die het team op sleeptouw kan nemen.
Ja.
Ja, ik hoop dat het hem gegund is en dat hij ook die kans pakt.
Ja.
Om inderdaad een serie wedstrijden neer te zetten.
Ja.
En daar ben ik ervan overtuigd. Maar dat is, zijn wij ervan overtuigd. En ook mijn vriend Ben in Amerika. Ja. Die toen in Amerika woonde.
Ja.
Dat het gewoon een vaste basisspeler wordt.
Ja. Nou, als we het dan over bijzondere spelers hebben. Wat is voor jou nou de meest bijzondere speler die jij hebt zien voetballen?
De meest bijzondere? Ja.
Van FC Utrecht.
Ik denk dat dat toch Jan Monster is geweest.
Oh ja, ja.
Als je als speler in de VI 2 of 3 keer een 10 krijgt. Dat gebeurde of gebeurt er zelden.
Ja.
Echt, we wisten niet wat we zagen toen hij die lange slungel op het veld opkwam.
Ja.
En,
maar wat maakte hem zo speciaal voor jou?
Ja, de manier hoe hij voetbalde. Het is echt dat, het zag er eigenlijk niet uit, maar hij... Op de vierkante centimeter hield hij de bal bij zich. En ja, het is heel jammer dat zijn carrière maar zo kort heeft geduurd eigenlijk. Hij heeft nooit kunnen laten zien wat hij eigenlijk allemaal wat hij kon.
Ja,
veel te vroeg geblesseerd geraakt. En, nee, dat was... Die was nog beter dan Rob de Wit. Ja, dat we zeggen. Vergelijkbaar vond ik.
Ja.
In zijn voetbal. Hè, en,
ja.
Heel totaal onvoorspelbaar.
Ja.
Die wist echt niet wat hij... volgens mij ziet zelf ook niet, maar... ja, het was geweldig.
Ah joh, ik hoor het wel vaak hoor. En ik ben natuurlijk bij Utrecht, kom pas vanaf de jaren 90 bij Utrecht. Dus ik heb Jan Monster helemaal gemist.
Ja.
Maar ik hoor het wel...
Het is een heel aparte. Het is, maar geweldige voetballer. Geweldig.
Hey, als we teruggaan in de tijd, FC Utrecht, wat is voor jou nou... Je hebt ook Europese wedstrijden uit geweest.
Ja.
En wat is voor jou nou de meest bijzondere trip geweest?
Ja, daar kan ik vrij kort over zijn. Dat was Dynamo Kiev uit. Dat toen was ik... hoe oud was ik? Een jaar of 18, 19?
1985 volgens mij.
Ja, 20 was ik dus. Ja.
Ja.
Ja, geweldig. We waren het eerste beste Europese vliegtuig wat landde in Kiev.
Ja.
We waren een bezienswaardigheid daar.
Ja.
En dan...
Dat was een heel streng regime toch toen?
Dat is echt heel streng.
Ja,
ja
echt heel streng. Ook weer. Cescu. Ceausescu?
Nee, die was van Roemenië. Nee, dat was...
dat was Roemenië.
Ik weet niet meer wie je toen was. Dat was volgens mij nog voor Gorbachev. Maar het is nu al een hele tijd geleden.
Ja.
Maar ja, weet je, er zaten 110.000 man in het stadion. We hadden de eerste... Er zat een hele dikke atletiekbaan omheen. En de eerste 5, 6 rijen waren alleen maar militairen.
Oh ja.
En daar zaten wij dan met een... toch 150, 200 Utrechters.
Ja.
Zaten we daartussen.
Ja.
En als je dan ook nog eens een keer komt voor te staan met 1-0.
Ja.
Daarna zijn we wel weggetikt, maar... ja, dat is een hele speciale belevenis.
Ja, ja, ja. Er is ook een foto van, toch?
Ja, ik ben toen met de wat oudere Utrecht supporters die ik kennen, wel Sjaak Brand. Dat is de achterneef van mij geweest. Ja, het is ook overleden. Ik ben samen met hem gegaan. En we hebben samen op de voorkant van het Utrecht Nieuwsblad gestaan. pontificaal met Russische militairen om ons heen.
Ja.
Ja, maar dat is gewoon in allerlei opzichten een hele aparte wedstrijd geweest. Qua sfeer, qua weet je, dat je bij de spelers in het vliegtuig zat. Hè, want ze moesten dat vliegtuig vol krijgen natuurlijk.
Ja.
Het gedeelte van de supporters ging met volgens mij eerst met de trein naar Berlijn en toen met het vliegtuig. En dat was en ik ging lekker rechtstreeks naar Schiphol, naar Kiev. En, maar geweldige tijd gehad. Dat is echt ook iets om nooit te vergeten.
Nee. Hey, en jij... Je bent altijd verbonden geweest aan FC Utrecht. Nu als teamleider, maar je bent ook fotograaf geweest.
Ja, fotograaf, dat is een heel zwaar woord.
Ja, maar je gebruikt hem toch.
Dat was natuurlijk allemaal heel amateuristisch. Ik zeg altijd tegen Frank Zilver, ons wel bekend, van ja, ik was jouw voorganger.
Ja, ja, ja.
Maar er werd mij toen door Sjaak ook gevraagd, Sjaak Brand gevraagd, van joh, zou jij voor de wedstrijd een fotootje willen nemen van de mascotte?
Oh ja.
En dan komt hij in het programmaboekje van
welke
de
wedstrijd. Welke tijdsbestek praten we? Welke tijd?
Even kijken. Ja, dat was... jaartal ben ik heel slecht, maar... dat was in de tijd dat... Raymond Graan ook een beetje Passa. Die tijd dat hij daar voetbalde. En dat Utrecht ook Europees voetbalde tegen... tegen Madrid bijvoorbeeld. Dat, ja. dat is natuurlijk wel het leuke ervan. Je krijgt zo'n perskaart waar ik maar een heel lullig fototoestelletje had.
Ja.
Maar ik zat wel op met de Europese wedstrijden. Zat ik met mijn kont op het veld.
Grappig.
En heel professioneel.
Maar maakte je nou ook foto's van de mascotte?
Toen maakte ik foto's van de mascotte, ja.
En die dat is wel dan... heel grappig. Want ik ben in 1992 ben ik mascotte geweest. Bij het debuut van Raymond Granoogst.
Dat zou heel goed kunnen. Zomaar. Het zou heel goed kunnen, ja.
Dat is wel lachen.
Ja. En dat is eigenlijk het enige wat ik
hoefde. Kennen we elkaar wel heel lang
ja,
eigenlijk.
Ja, we kennen ons vriendschap gaat al heel, heel lang. Maar dat, ja, weet je, dat is eigenlijk het moment dat je een beetje betrokken raakte bij de club. En ja. Buiten het supporterschap.
Ja.
Maar dat was leuk om te doen.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Het was alleen heel gek toen ik op een gegeven moment speelde Utrecht tegen Real Madrid. En nou, de scoorde... Ik weet niet of het gras voor je voet wegmaaien hoor, maar...
Nee.
De scoorde Smollerek.
Lekker doen.
En er is een hele professionele fotograaf die aan het juichen is. Ja, dat was ik dus.
Ja.
Dus kijk de beelden nog maar eens na, zou ik zeggen.
Ja.
Dan zie je mij achter de reclameborden juichen.
Mooi, hè?
De grote ergernis van de rest van de fotografen.
Daar
had ik mooi lak aan.
Ja. Gelijk. Hey, ben sporten, toch?
Ja, absoluut.
En als je scoort tegen Real Madrid, dan...
Precies.
Was ook een voetballer, hè?
En ik zat er drie meter vandaan. Dus,
daarom. Ja. Maar Flori was er ook een. Die kon wel voetballen.
Wie?
Smollerek.
Ja, dat was geweldig.
Ja.
Dat, het mooiste was dat de eerste wedstrijd die ik ooit met José naar de Feyenoord ben geweest.
Ja.
Die speelde Smollerek zijn eerste wedstrijd voor Utrecht. In de Kuip was dat. Dus het was 0-0 en hij speelde voor Utrecht. En dat was een leuk mannetje.
Ja. Hij ging een salutje doen, toch?
Ja, maar dat was volgens mij in de thuiswedstrijd toen die... Daar heeft hij inderdaad... geloof dat Bengtsson was die trainer nog. Of Verbeek, één van die twee.
Ja.
Hier zit hij echt voor voetbal in Nederland zit hij even voor paal.
Ja,
dat,
mooi.
Dat waren mooie tijden.
Ja, prachtig. Hey, en nu al een paar jaar teamleider.
Ja.
Nu bij de 9-1.
Klopt.
Vertel eens man, is je passie?
Ik heb met mijn sporen heb ik een beetje liggen hier bij Houten. Daar heb ik altijd Milan gevolgd met wat hij deed. Dus ik probeerde dat me altijd nuttig te maken. Dus ik was teamleider. En op een gegeven moment ben ik ook de teammanager van het eerst van Houten geworden. En ik heb altijd hele goede contact gehouden met zijn trainer toen bij Houten, Quinten Dubendorven. En Quinten is toen naar de onder 8 gegaan van Utrecht. Gezien onze band heeft hij mij toen gebeld van joh, het lijkt het je wat om... samen met mij de onder-8 te gaan doen. Jij als teammanager, ik als trainer. En, daar hoefde ik hem heel kort over na te denken. Daar ben ik ingestapt. En ja, dat is zoiets leuks gebleken om te doen. En gewoon met die kleine gasten de progressie te zien die ze maken. Lachen en een traan, weet je. Zo gaat het bij kleintjes. Maar gewoon ook iets kunnen betekenen voor je club. En stiekem het zelf ook heel erg leuk vinden. Dat heb ik 3-4 jaar gedaan. En Quinten is naar de onder 9 gegaan. Dan ben ik met hem meegegaan. En nu is het natuurlijk geweldig dat je zoon dan de onder 8 de assistent trainer is.
Cirkeltje rond of zo.
Dat moet dan waarschijnlijk zo zijn.
Dat is nog lang niet het einde.
Nee. Die gaat dat even gewoon lekker door.
Ja.
En maar wat is het mooie dan bijvoorbeeld als je naar Brussel gaat en je mag... Met die jochies je club vertegenwoordigen. Je speelt tegen Barcelona, Manchester City, Juventus, noem ze allemaal maar op. Ja, weet je, het is heel moeilijk om niet naast je schoenen te gaan lopen. Omdat je zo trots bent. Als je ze ook nog een pak slagen kan geven.
Ja,
dan,
want ze kunnen voetballen,
ze
die
kunnen
jochies.
Absoluut goed voetballen. En ik zou bijna de mensen ook willen oproepen van, joh. En dat geldt niet alleen voor de onder 8 of onder 9. Als we weer vrij zijn van corona, kom eens op zaterdag naar Zoudenbalg. Ja, je geniet. Het is echt genieten van de jongens die daar voor FC te voetballen. Dat is echt genieten. Kom gewoon eens een keer kijken, zou ik zeggen.
Ja, zeker. Nee, moet je zeker doen. Je noemde hem al, Quinten.
Ja.
Is je maatje. Vertel eens, hoe is jullie band ontstaan?
Ja, dan heb ik zeggen. Ik was toen teammanager en was hij assistent trainer bij mijn zoon. En in die periode heb ik ook nog, ik hou wel van medische zaken, heb ik ook nog een keer een hartstilstand gehad.
Ja,
de tijd dat hij dat trainer was.
Ja.
En je hebt gewoon mensen met wie het klikt en mensen wie het heel erg goed klikt. En bij hem klikt het gewoon heel erg goed. We zijn gewoon echt een team binnen het team. En gewoon echt een hele waardevolle vriendschap.
Wat maakt het zo waardevol?
Wat maakt ze waardevol? Ja, eigenlijk alles. Bij hoeveel kamer aan te kijken weet ik precies wat we denken. Ik bedoel, als hij op een bepaalde manier naar een scheidsrechter kijkt, dan weet ik al dat ik heel snel even een en ander moet overnemen. Maar dat geldt andersom precies hetzelfde.
Ja.
En in die zin vullen we elkaar gewoon heel goed aan. En dat gaat heel erg leuk. Ja, dus heel erg dankbaar dat ik met hem dit klusje mag doen steeds.
Wat is nou, als jij kijkt, wat is je meest, er zullen ook meerdere momenten zijn. Wat zijn nou een van de meest bijzondere momenten die je met het team, met Quinten en meegemaakt? Je noemde al Brussel. Zijn er nog meer dingen die bijzonder zijn voor je, die je altijd zullen bijblijven?
Nou ja, ten eerste wel, of ten eerste die al die toernooien. Maar aan de kant, gisteren ben ik naar de training geweest. Ik kan op dit moment vrij moeilijk lopen, dus ik zat in een rolstoel. En ik moet ook gewoon reëel zijn en rekening houden dat het ook wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat ik ze gezien heb. Dus het was gisteren was het me wel heel. Heb ik heel erg genoten van de jongens, van de training. We overladen met cadeaus, met mooie woorden, noem alles maar op. Hè. Dat gewoon,
ja, want jij was uitgenodigd om bij SV Houten te komen.
Ja, ja.
Want daar gingen de onder de 8 en onder de 9 gingen speciaal voor jou daar trainen. Ja. Hè, dat je daarbij bij kon zijn. En op een gegeven moment, op het einde, ik had een filmpje gezien op Facebook.
Ja.
Toen kwamen ze met z'n allen op je afgerend.
Ja, kijk, het is gebruikelijk op het moment dat de teams de onder 8 en 9 gelijk spelen of winnen. Dat ze dan een slinger maken. Hè. Dus ze houden ze allemaal elkaar vast. Dat doet het eerst ook wel. En dan lopen ze naar het publiek toe. En ik was gisteren publiek en ik alle... Ja, spelers, ik denk dat er misschien wel 20, 22 waren, die kwamen op me afgelopen.
Ja,
kippen wel. En
wat merkte je bij die kinderen?
Ja, nou, dat kinderen veel meer beseffen dan dat wij beseffen eigenlijk. Hè. Sommigen hebben het er ook gewoon best moeilijk mee. En geeft ook wel een beetje aan, denk ik, wat verband ik met de spelers en met het team heb. En hoe hecht het allemaal is.
Ja.
Dat...
Wat vind je er zo leuk aan om teamleider te zijn of om met die kinderen om te gaan?
Ja, van tevoren had ik ook niet kunnen aangeven wat ik... Ik had zoiets van, het lijkt me wel leuk. Maar ja, dat lijkt me wel leuk is inderdaad overgeslagen in van de allerleukste hobby die ik eigenlijk ooit heb gehad. Ja, ik krijg gewoon zoveel voor terug. Ik bedoel, en het is je clubje. En je ziet die jochies groeien in allerlei opzichten... Zowel qua voetbal, maar ook qua persoonlijkheid. En en dan kom je toch ook weer terug waar we het begin over hadden, van die warmte. Dat je zo snel wordt opgenomen binnen die groep van de jeugdacademie. En dat is gewoon heel fijn. Het is gewoon grote groep vrienden.
Ja, gewoon een band voor het leven.
Maar wel professioneel, hè? Laten we wel zeggen. Het is geen
hapsnap,
want ze moeten aan... Alle UEFA richtlijnen voldoen om tot de hoogste categorie te behoren. En daar behoren ze terecht.
Maar hoe mooi is het als het hand in hand kan?
Nee, dat is toch weer fijn, hoor. Daar zouden we het niet over hebben.
Nee, daar zouden we het niet over hebben. Hoe mooi is dat dat het in combinatie kan?
Ja, dat is beter. Nee, ja, geweldig. Ja. Maar dat maakt het ook tot de ultieme hobby eigenlijk.
Ja, ja, maar dan ben je ook een team, toch?
Ja.
Er moet een stuk liefde zijn.
Ja.
Moet een stuk passie zijn. Liefst zo min mogelijk afstand.
Klopt.
Om ook gewoon tot grote prestaties te komen.
En het is natuurlijk leuk om...
Moet je goed voelen.
Absoluut. En net als teammanager sta je tussen... In principe dus de trainer en de spelers en ouders in.
Wat doet een teamleider?
Ja, weinig.
Ja.
Nee, eigenlijk moet je het heel simpel zeggen. Alles wat niet met het rechtstreeks met de voetballen, met de training of opstellingen, wat dan ook te maken heeft, dat doe ik. Ja, ik maak bepaalde verzameltijden als ze zaken moeten worden geregeld voor toernooien en weekbrieven, contacten binnen FC Utrecht over...
Met ouders ook?
Met ouders, ja. Ja. Dus, ik bedoel, er vindt ook wel eens een gesprekje plaats. Dat de ouders denken van, joh, ik wil even op de hoogte worden gebracht van iets. Of iets is me niet duidelijk.
Ja, dan kun je bij jou goed terecht.
Ja, dan kunnen ze gewoon, joh, de bellen ze me even. Joh, Edwin, ik wil even wat weten. En als ik vind dat ik daar de trainer voor nodig heb, dan schakel ik die in. En dan vliegen we dat
met
z'n tweeën
aan. Kijk, wat ik in mijn contact met jou... is ook heel laagdrempelig. Weet je, jij bent heel open. Je hebt heel veel humor. Je schuwt niks, laat me zeggen. Dus het is heel makkelijk om met jou contact te hebben. Het is heel makkelijk om even... Oh, ik ga Edwin even bellen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat voor ouders... want je kind zit bij een BVO.
Ja.
Is heel fijn om een warm aanspreekpunt te hebben om te praten van, joh,
ja,
hoe gaat het met mijn jochie? Of, weet je wat?
Kijk, aan de ene kant, dat is een beetje rode draad ook het gesprek, hè? Dat de club gewoon een heel erg warm is. Dat verwachten ouders ook. En aan de ene kant, dat ben ik denk ik ook wel van nature. Aan de andere kant ben ik ook heel eerlijk.
Ja.
Hè, want je kan, er zijn ook wel eens dingen die niet leuk zijn om te vertellen.
Tuurlijk.
Maar dan kan je ook niet om de hete brei heen gaan draaien. Maar het gaat er een beetje om hoe het dan gebracht wordt, denk ik.
Ja.
En daar kom ik meestal wel uit, moet ik zeggen.
Ja, maar weet je, sommige mensen komen daar mee weg. Weet je wel? Of die weten hoe ze... want je hebt natuurlijk verschillende families, verschillende culturen, verschillende omstandigheden. Dus met iedereen heb je weer een andere manier van communicatie nodig.
Maar dat is het leukste wat er is eigenlijk. Hè?
Zeker,
al die verschillende culturen. Ja. Het is allemaal een andere aanpak. Zonder dat we iemand voortrekken.
Ja.
Ik bedoel, iedereen heeft die zin gelijke kans, gelijke voorwaarden.
Tuurlijk.
Maar dat is gewoon leuk. En dat is natuurlijk ook de maatschappij. Hè? Wat daar op het veld staat, dat is ook een wat je in het dagelijks leven hier ziet. We hebben een hoop mensen uit het buitenland. We hebben gewoon een hartstikke leuke mengelmoes wat dat betreft. Dus,
Als we het over het team hebben... Ik zat eens te denken van, weet je wel, wat kan ik jou nou geven? Ik wil je iets geven. Denk van, wat... Ik heb er heel lang over nagedacht. En toen dacht ik van... Het shirt van FC Utrecht. Hè, er staat het embleem op. Rood-wit. Twee shirtjes zijn voor jou belangrijk. Zowel van de selectie, het eerste... Maar nog belangrijker, je hebt een junioren shirtje.
Ja.
Dus wat heb ik gedaan? Ik heb via Kevin van FC Utrecht, die zit bij de mediaafdeling, heb ik twee shirtjes geregeld. Zowel een senioren shirt als een junioren shirt. Ja. En die zijn allebei gesigneerd.
Wauw.
En de symboliek erachter... is dat de kindjes, jouw jongens, die nu op het junioren shirt staan, wil ik jou meegeven. Die staan over 10 jaar op het senioren shirt, op het grote shirt. Dus die wil ik nou aan je geven.
Mooi man.
Dit is het senioren shirt.
Geweldig.
Er staan alle spelers op.
Ja, dat is voor een Utrecht is dat...
Dat is mooi, toch?
Ja.
Met dank aan Willem Jansen. Maar, nog belangrijker...
Ja, dat zal misschien voor anderen zal dat... zal zeggen van... dat is minder. Nou, dat is echt niet minder voor mij. Dit is... Ja. Ja, dit doet je dan ook superveel. Dankjewel, Remco.
Dat is mijn vriend.
Ben ik super blij mee. Heel waardevol.
Top. Ja, super.
Blij mee.
Ja, en als je denkt dat dat het is...
Nou, dat dacht ik wel, maar...
We zijn er nog niet.
We zijn
er
nog niet.
Je hebt de hele tijd over Quinten. Maar ik heb natuurlijk voortdurend contact gehad met Quinten.
Ja, held.
Dat begrijp je wel.
Ja, dat zat wel in.
Zowel over het shirtje.
Ja, ik denk dat ik... Laten we eerlijk zeggen, als een van je beste vrienden... ja, dus druk ik nog een beetje zacht uit, niet goed in zijn vel zit.
Ja.
Dat heeft ook zijn weerklank op hem.
Ja.
Het is allebei voor ons allebei moeilijk.
Ja. En, nee hoor, ik voel zijn pijn, die voel ik, weet je wel. En, ja, en hoe moeilijk en hoe confronterend, maar er is een audiobericht. En ga er maar voor zitten, want het duurt 8 minuten.
Ik zit goed.
Ja, zit je goed?
Ja.
Oké. Okay. Klaar voor?
Ja, ben ik klaar voor.
Hey, lieve Edwin, lieve vriend. Toen Remco me laatst belde en vroeg of ik tijdens deze podcast een woordje tot jou wilde richten, heb ik geen moment hoeven twijfelen natuurlijk. Geweldig dat hij samen met jou deze podcast wil opnemen. Het voelt daarom ook als een eer dat ik onderdeel mag zijn van deze podcast, waarin ik het woord tot jou kan richten en daarmee een kroon op onze vriendschap kan zetten. 10 jaar geleden leerden wij elkaar kennen bij SV Houten. Ik was trainer van Milan bij de D2. De klik tussen jou en mij was er natuurlijk vrij snel. En dat had te maken met de humor waar we beide van hielden. Als trouwe supporter van jouw zoon stond jij iedere training en wedstrijd langs het veld. Samen met jouw grote trots Evie. Er ging bijna geen moment voorbij dat Evie er niet bij was. Aan jouw hand hobbelde zij mee langs de velden om haar grote held en broer aan het werk te zien. In jouw andere hand vaak een sigaretje, want daar was je op dat moment een groot liefhebber van. Gelukkig ben je daar destijds wel mee gestopt. Het leuke aan de aanwezigheid van Evie was altijd dat zij liever het spel vanaf het veld bewonderde dan vanaf achter de hekken. Want hoe dichter zij bij haar broer kon zijn, hoe beter. En daar had ik natuurlijk een zwak voor. Dus, ja, Evie liep altijd op het veld. Op een dag leek het jou ook een goed plan om op het veld te staan en het van dichtbij te bewonderen. Totdat je terug moest. Ik over mijn schouder keek en jou ondersteboven achterstevoren letterlijk op je hoofd zag staan. Dat over het hek klimmen heb je dan nooit meer gedaan. Hè, vriend? Als teammanager van dat team bij SV Houten waren wij eigenlijk al een team dat later bij FC Utrecht vervolg zou gaan krijgen. Door die jaren heen hebben we altijd contact gehouden. De ene periode wat minder, de andere periode weer wat meer, maar het is nog nooit voorgekomen dat we geen contact hadden. SV Houten is ook een periode geweest waarin een bepalend onderwerp in jouw leven begon. Jij kreeg een hartstilstand wat van grote invloed was op jouw leven. In de periode daarna heb ik weinig mensen gezien die zo dapper en sterk tegenslag na tegenslag overwonnen en daarin altijd positief zijn gebleven. In mijn tweede seizoen bij FC Utrecht moest ik een nieuwe staf samenstellen. En daarbij hoorde natuurlijk ook het teammanager. Heel lang hoefde ik daar natuurlijk niet over na te denken wie de mogelijke opties zouden zijn en kwam ik direct bij jou uit. Jij als echte FC Utrecht man met de passie voor voetbal en natuurlijk al jarenlang supporter was voor mij het perfecte plaatje. Daarnaast wist ik wat ik aan jou had gezien de periode waarin jij ook teammanager was van het team dat Jeroen en ik destijds trainden bij SV Houten. Na 1 gesprek was duidelijk dat jij het wilde doen, maar wel in overleg met José, want die wilde jij nooit passeren in de keuzes die hij maakte. En dat zie je jou. In het begin moesten wij wennen aan elkaar en botste dit ook een aantal keer. Zo erg zelfs dat jij ermee wilde stoppen, waarvan ik natuurlijk schrok. Daarin zijn wij denk echte Utrechters. Recht voor zijn raap in combinatie met onze persoonlijke trots. Het heeft ervoor gezorgd dat de basis was gelegd en we daarvan geleerd hadden. Eerder open en eerlijk naar elkaar zijn, was de key. Die open eerlijkheid is er vanaf dat moment altijd geweest. Het eerste jaar onder acht was ontzettend leuk. Jij als teammanager en ik als trainer reisden samen stad en land af met de boys om wedstrijden en toernooien te spelen. En hoe leuk was het ook dat Milan, jouw zoon, mijn assistent was en we daarin samen een team vormden. Zo ook het toernooi in Duitsland, waar we in de hagel en de sneeuw stonden. Terwijl de week daarvoor in Brussel bij 29 graden wegsmolten, stonden we een week later koud te leien en heb jij dat vastgelegd op een foto. Dit moment heb jij weten af te drukken, in een lijstje gedaan en dat heeft natuurlijk een speciale plek thuis gekregen, waarin ik het altijd zie. Fysiek waren deze uitjes voor jou soms pittig, maar jij was er altijd bij en liet mij of het team ook daarom ook nooit in de steek. De kinderen lopen weg met jou en dat was een van jouw grote krachten. Ook zij voelden dat je er altijd was en vooral voor hun was. Daarbij zijn tijdens de trainingen bijna nooit teammanagers aanwezig. Jij was er altijd. We hebben door de jaren heen mooie momenten meegemaakt. Een vaatdoek in de auto om mijn ruiten schoon te vegen. Broodjes in de auto wanneer we naar toernooien gingen. En jij zorgde er altijd voor dat om het voetbal heen alles tot in de puntjes geregeld was voor spelers en staf. Altijd was er humor aanwezig. Grapjes over en weer. Elkaar uitdagen na een uitslag, als je snapt wat ik bedoel. En het elkaar bekogelen met de term VM. Hè, vervelend mannetje. In de hele periode van SV Hout tot nu heb ik ook gezien met wat voor tegenslagen jij te maken hebt gehad. En welke impact dit had in jouw leven fysiek, maar ook mentaal. We spraken daarover en daar kwamen ook altijd mooie gesprekken uit. Waarin jij open durfde te zijn over hoe de situatie ervoor stond. Daarin heb ik altijd diep respect gehad hoe jij altijd positief wist te blijven. Ondanks tegenslag op tegenslag. Wat ik altijd enorm gewaardeerd heb, is dat jij altijd even liet weten hoe het was gegaan in het ziekenhuis. Of wat de uitslag was. Hoe zuur, onwerkelijk, maar ook vooral hoe oneerlijk het is dat je na zo'n strijd, waarin wij steeds dachten dat het einde in zicht was en we dachten dat jij weer helemaal gezond zou worden, nu zo ontzettend klote afloopt. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik je straks moet gaan missen op het veld, aan de telefoon, tijdens verjaardagen, maar ook vooral als vriend. Het moment dat jij vertelde dat je nog 1 jaar te leven had, heb ik zitten huilen en kon ik het gewoon niet geloven. Iets waarvan je hoopt dat het altijd ver weg blijft, was ineens zo dichtbij. Het doet me daarom ook ontzettend pijn, na die strijd die jij met het gezin geleverd hebt, dit nu zo moet aflopen. Natuurlijk is dit het leven, zeg ik wel eens, maar het valt niet te accepteren. Mijn hart huilt wanneer jij dingen zegt zoals, ik zal mijn kinderen nooit zien trouwen en ik zal nooit kennis kunnen maken met mijn kleinkinderen. Jij bent een van de weinige personen in mijn leven die begrijpt hoe ik in elkaar zit. En die daar precies mee wist om te gaan. Voor mij is dit altijd enorm waardevol geweest. Je bent een vriend, maar vaak voelde je het ook meer als een vriend. En kon ik om advies vragen op momenten dat ik dacht dat ik dit nodig had. Jij hebt daarin altijd voor mij klaargestaan. Sinds dat Lef geboren is, zijn er maar weinig mensen die zo gek zijn met mijn zoon. Sinds Lef zijn geboorte ben ik nog beter gaan begrijpen wat jij altijd bedoelde met het houden van. Als het gaat om je kinderen. En het trots kunnen zijn op je kinderen. De liefde die jij voor Lef hebt, heb ik altijd enorm gewaardeerd en als enorm speciaal ervaren. Want zodra je een kind hebt, is dat natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. Als er dan ook nog iemand is die zo gek kan zijn van jouw kind, ja, vind ik dat enorm bijzonder. Het doet me daarom ook pijn en verdriet dat de harde realiteit ook is dat je hem niet groot zult zien worden. En wat had ik jou daar graag bij gehad. Lieve Edwin, bedankt dat je er altijd voor mij bent geweest. Bedankt dat je altijd wilde luisteren als ik ergens mee zat. Of mijn hart even wilde luchten. Bedankt voor jouw gastvrijheid. Bedankt voor de discussies die wij hebben gehad en de adviezen. Bedankt dat je altijd achter mij stond op momenten dat dit nodig was. Bedankt dat je mijn vriend bent en voor altijd zal blijven. Bedankt dat jij meer als meer voelde dan een vriend. Je hebt een speciale plek in mijn hart. Ik ga je missen en tot die tijd gaan we er samen iets onvergetelijks van maken. Tot slot, ik hou van je vriend.
Ja. Moet ik daarop zeggen. Hè? Ik denk dat ik vind het heel goed. Weet duidelijk te maken hoe onze band is. Er zit ook geen woord gelogen bij. Nee. En ik weet ook dat hij me binnenkort gaat vervloeken. Als hij binnenkort de post zal zien, gericht aan Lef. Ik denk dat hij gelijk al weet wat ik bedoel. Maar dat is iets tussen ons. Dat zijn die dingen die, waarvan hij zegt van, wij hebben vaak van die dingen. Wij snappen elkaar, we hoeven maar naar elkaar te kijken. En, dus Quinten, hou de post in de gaten. En ik weet dat je me dan weer gaat omschrijven als een zeer vervelend mannetje. Een titel waar ik trots op ben. Zeker als het uit jouw mond komt. Bedankt voor lief voor woorden. En alles geheel wederzijds. Ja, ik hou ook van jou, dat weet je.
Dat is moeilijk toch, hoor. Maar ook mooi.
Ja, weet je, pak ze nooit meer van me af, Remco. God, als mensen dat over je zeggen, dat is toch mooi?
Hij heeft het goed gedaan.
Ja, ik bedoel, en volgens mij is heeft hij geen Oscar gewonnen. En komt het uit de grond van zijn hart. En vind ik mooi. Ja.
Ja, ik kreeg dat geluidsfragment en zo echt, weet je wel.
Ja.
Gewoon, kwetsbaar, puur.
Ja.
Hey, als wij wat moeten we nog meer zeggen? Heb je wat?
Het is wel heel mooi zo, vind je niet? En laat de mensen vooral niet denken dat alles maar kwel is, want dat is het niet. Er komen vast nog, ondanks dat er niet heel veel zijn, heel veel mooie dingen op het pad. Zoals ik dit ook maar weer even meepak. Hè? Ik bedoel, er is ook niet iedereen gegund. Zo zie ik het dan maar. Ik vind het heel mooi. Dankjewel.
Top.
Ja.
Blij. Dat we dit kunnen doen. Bedankt.
Zeker, ja. Jij ook bedankt, want het is heel speciaal dit.
Voor mij ook.
Ja.